Leiderschap in onzekere tijden is op zoek naar een sponsor. Wil jij je merk verbinden aan deze podcast? Mail naar contact@diepduikmedia.nl. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Jullie zijn allebei hoogleraar.
Ja.
Jullie leiden eigenlijk de CEO's van de toekomst op. Is dat zo trouwens? Ik bedoel, veel studenten zijn nu CEO, oud-studenten.
Nou, we hebben wel een paar mooie voorbeelden hoor.
Oh, ja.
Ja, Paul Polman van Unilever.
Oh ja, komt hier vandaan.
Die komt hier vandaan.
Vivienne van Eikelenburg, CEO van Difrax.
Dimitri de Vreese van DSM. Marjan Rintel van nu bij de KLM.
KLM
die heeft
hij
ook gestudeerd, bedrijfskunde. Dus ja.
Maar het is echt zo. Jullie leiden echt een leiders van de toekomst
op. Ja, Klaas Knot is niet echt een CEO, maar toch ook een leider van een. Het is of je ook een NV. Je zou bijna nog kunnen. Nederlandse Bank NV, dus een CEO. Dus dat is best wel een rijtje.
En die oud-studenten houden die ook extra in de gaten?
Zeker.
Doen ze het een beetje goed?
Nou, en we hebben ook hier een Hall of Fame in de hal van ons gebouw, hè, waar alle studenten komen. Ook om ze een beetje te inspireren. Te laten zien van, nou, jouw voorgangers, die hebben hier ook gestudeerd. En kijk eens wat daarvan gekomen is.
En het werkt ook.
Ja, en wat heel leuk is dat studenten het ook echt... Kijk, we proberen natuurlijk ook dit soort mensen te verbinden aan ons... door ze gastcolleges laten geven of lezingen.
Doen ze graag natuurlijk, omdat ze er iets meer...
Ze vinden het zelf ook leuk altijd om voor studenten te praten. En studenten vinden het natuurlijk fantastisch.
Nou ja, tijden zijn wel een beetje veranderd. Een CEO moet toch aan andere dingen voldoen... in vergelijking misschien 20, 30 jaar geleden. Ja. Ik bedoel, toen was het voornamelijk winst maken misschien?
Nou, niet helemaal, maar er is wel wat veranderd. Dus als je ook kijkt naar ons onderwijsprogramma, en dat is ook een reflectie van wat er natuurlijk, als het goed is, wat er in de maatschappij gevraagd wordt en aan de hand is, dan zijn bepaalde onderwerpen corporate governance, het belang daarvan, hoe is het geregeld, toezicht, ethiek, corporate social responsibility, duurzaamheid en ook leiderschap. Heeft dan belang gewonnen als je dat. Als je terug zou gaan 20 jaar geleden, dan zouden die onderwerpen veel minder gewicht hebben in het programma hier. Maar niet in Groningen, maar ook in andere.
Dus de opleiding heeft zich aangepast aan de wensen van deze tijd eigenlijk ook?
Nou, als vraag en aanbod, ook omdat het zelf belangrijk vindt. Het is niet alleen maar u vraagt, wij draaien, maar ook omdat vanuit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om daarmee aan te gaan. Dus je leert ook. Ja, dus, inzicht te nemen in de loop van de tijd toe. Maar het is ook waar dat de maatschappij daarom vraagt.
Ja, want het profiel van een CEO, misschien ook voor de boardroom, is nu ook heel anders.
Nou, in ieder geval is het wel voor een deel anders dan een aantal jaar geleden. En de situatie waarin ze moeten opereren is ook anders. Hè? Dus ze moeten ook wel.
Ik ben binnengekomen bij Rabobank 8 jaar geleden. Ook met een heel duidelijke overtuiging dat het een maatschappelijke bank is... die een belangrijke missie moet hebben om te zorgen dat je bijdraagt. Dat hoort ook op dit onderwerp. Dus voor zover ik me kan herinneren zijn we altijd bezig geweest... met heel belangrijk inzetten op de verduurzaming ook van de landbouw.
Ik geef een voorbeeld. Wij nemen een haven aan in Saudi-Arabië. Ja. Nou, we hopen binnenkort een contract te tekenen. Dan kan het zo zijn dat wij vervolgens gedaagd worden voor een Nederlandse rechter... of wij wel een haven mogen aanleggen vanuit de zorgplicht. Nou, dat kan deels om mensenrechten gaan, maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over... wat betekent dat voor het klimaat? Wat betekent dat voor de CO2-footprint?
Deze bedrijven... ervaren nu een concurrentienadeel. Omdat achterblijvende bedrijven financieel voordeel halen... uit mensenrechten schendingen en vervuiling.
Ralf Hamers, de Nederlandse topman van de Zwitserse bank UBS, stopt ermee. Dat doet hij nadat UBS branchegenoot Credit Suisse had overgenomen.
Ja, Ralf Hamers dus weg als topman van UBS... na de overname van Credit Suisse. Ja, Hamers was binnengehaald voor vernieuwing. Alleen na die overname hebben ze toch weer behoefte... aan ouderwetse degelijkheid misschien wel... als 's wereldse grootste vermogensbank. En hebben ze de voorganger weer van stal gehaald. Ja. Dus niks, geen vernieuwing eigenlijk.
Nou, het is misschien wel vooral heel sneu voor Hamers. Maar je ziet hier gebeuren wat er in organisaties vaak gebeurt. Namelijk dat de situatie dus om een ander soort leider vraagt. He, dus kennelijk heeft de RVC, of misschien ook wel de Zwitserse overheid, gezegd... nou, in deze situatie hebben we bepaalde kwaliteiten nodig in een leider. En dat gaat het om de kennis van het Zwitserse systeem en een netwerk. En echt
en de
een
Zwitserse
bankier.
Overheid had ook heel veel geld ingestopt natuurlijk. Dus, ook. Is dat garant in ieder geval, ik het zo zeggen.
Ja, dus het was mooi die Hamers met zijn vernieuwing en zijn digitalisering. Maar nu is er even iets anders nodig. Dus dat gebeurt, dat het dus op korte termijn om andere dingen gaat... waar je andere kwaliteiten voor nodig hebt. Dat laat eigenlijk zien dat die leider bepaalde kenmerken en kwaliteiten heeft... die in bepaalde situaties... beter of nuttiger zijn dan in andere.
Ja, en een ouderwetse degelijkheid, daar past hij niet in?
Nou, op een korte termijn inderdaad niet. Blijkbaar is de inschatting van de Zwitserse autoriteiten... laat maar zeggen de Raad van Commissarissen... een soort conglomeraat met de overheid... die natuurlijk zwaar in deze constructie zat... waarbij Credit Suisse uit de brand moest worden geholpen door UBS. Maar de tragiek is natuurlijk al een beetje, ja, voor Harms zelf is het vervelend. Want hij zat er nog niet zo lang. En hij was met reden met een transitieopdracht binnengehaald, namelijk de digitalisering. Hè, om van UBS een modern à la ING heeft in de bankenwereld reclame gemaakt voor zichzelf door met digitalisering erg voorop te lopen.
Ja.
Dat is een van de redenen waarom hij daar ook naar Zwitserland is
maar
gegaan.
Maar daar zitten ze nu even niet op te wachten.
Nee, maar het moet natuurlijk nog steeds wel. Hè. Dus straks kun je... is misschien die visie gelukt, maar dan ligt die oorspronkelijke vraag dat die bank moet moderniseren, die ligt er nog steeds.
Ja. In Nederland hadden we natuurlijk Wiebe Draaier, is weggegaan als topman van de Rabobank. Hij reorganiseerde flink, heeft lokale vestigingen gesloten. Ja, tienduizenden mensen zijn eigenlijk ontslagen daar. Ook kreeg de bank onder zijn leiding kritiek vanwege de financiering van de intensieve veeteelt. Kijk nu naar de stikstofdiscussie. Ja. Ze zijn uiteindelijk uitgekomen bij de Belg Stefan de Kranen. Hij komt van de BNP Paribas, een ervaren bankier, maar niet iemand die ervaring heeft met de stikstofdiscussie.
Nee, dus kennelijk kiest ook de Rabo iemand met een bankiersachtergrond. Hè? Dus iemand weer die uit een soort van geslacht... Nou, misschien wel geslacht van bankiers komt... maar die wel juist niet een soort oud McKinsey of een oud adviseur is. Dus de inschatting is nu dat ze toch weer zo'n bankier nodig hebben... in plaats van de voorganger... die een heel duidelijk ander profiel had.
Maar waarom juist een bankier? Want ik bedoel, de Rabobank wordt ook vaak genoemd in die stikstofdiscussie. En zij hebben al die boeren gefinancierd, zodat ze maar konden uitbreiden. En ja, soms werden die boeren ook wel een beetje gedwongen om uit te breiden, want anders kregen ze de financiering niet.
Ja, dus de vraag is, voor de Rabobank nu, kiezen ze voor het pad met de vernieuwing, of kiezen ze voor het pad met dat we toch uiteindelijk gewoon een bank zijn? En ze hebben met in ieder geval met het benoemen van deze man voor de laatste optie
dat is
gekozen.
Signaal, ja.
Dus
ja,
dat is het signaal dat ze geven.
Ja, dat moet blijven. Ja,
de tijd zal het leren.
Ja.
Wat je ziet hier, en dat is ook natuurlijk bij dat UBS-voorbeeld, is dat de keuze voor de CEO ook heel vaak te maken heeft met de voorganger. Hè, dus kies je met je opvolger voor een soort van vergelijkbaar profiel, of juist weer voor een ander profiel, kies je voor iemand van binnen of van buiten. Dat zijn heel duidelijke signalen waarmee je dus eigenlijk een koerswisseling of juist een continuering van een koers wilt aangeven.
Ja, oké. Okay. Maar wordt er meestal toch voor de huidige koers gekozen? Of?
Ja, dat verschilt heel erg van situatie.
Ja, ja. Dus we hebben, dat zijn goede voorbeelden waarbij voor continuïteit wordt gekozen. Er zijn ook klassieke voorbeelden die misschien niet tot aanbeveling strekken. Bijvoorbeeld de KLM met Camille Eurlings. Een aantal jaar geleden. Dat is een extreme outsider.
Mm-hmm. Heeft ook niet zo heel lang gezeten. Hè?
Nee, maar het is wel een voorbeeld van... Als voorbeeld. En dat haal je dus van iemand van heel erg van buiten. Dus niet eens zozeer uit een aanpalende sector. Maar iemand vanuit de politiek haal je naar het bedrijfsleven. En die parachuteer je daar. En dat doe je al omdat je denkt dat je daar voordeel bij hebt. Dat bleek in dit geval dus tegen te vallen voor beide partijen. Ook voor de KLM. Maar dat is dus een strategische keuze waarbij... dat is anti-continuïteit, want dan doe je het totaal... dan zeg je, het moet de uitstraling daarvan is het moet totaal anders.
Mm-hmm.
En ja, dat ging dus niet goed.
Ja, maar zijn bedrijven zich ook meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Ook misschien wel in de keuze van een CEO?
Ja, waarbij de Rabobank nu misschien zegt, de bankier is ook een vak. He, dus ja, die uitstraling en het belang van de maatschappij of allerlei...
Je geld is veilig bij ons, bij de bankier.
Ja,
ja.
Ja, dus het is ook een signaal. Het profiel van de CEO is heel duidelijk een signaal naar klanten in de eerste plaats. En aandeelhouders ook.
Maar goed, waar het hier al over inderdaad, het profiel van de CEO en van de boardroom is toch wel een beetje veranderd in de afgelopen 20 jaar. Bedrijven zouden ook meer moeten kijken naar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, toch?
Dat doen ze ook. Dus als je naar bedrijven kijkt, dus woord en daad. Daar is overigens nogal een verschil tussen.
We zijn zo duurzaam.
We zijn zo duurzaam. Ja, wie niet? Hè? Ja. Wie zegt we zijn niet duurzaam? Hè? Wij zijn de grootste gevaar, dat zeggen we niet. Nee. Dus de woorden zijn, in ieder geval in woorden is het belangrijk geworden. In daden denk ik ook wel. Maar het hele idee dat er meer is dan winst maken. En dat je als bedrijf ook een maatschappelijke rol hebt. Ja, dat is enorm toegenomen.
Ja.
En dat zie je niet alleen in Nederland. Dat zie je in het buitenland bij allerlei grote bedrijven. Dus Unilever, Paul Polman als even genoemd.
Mm.
Ook grote multinationals doen daarvan alles aan. Of ze genoeg doen, dan kun je dan vervolgens weer een discussie over. Maar dat het van waartoe zijn we op aard als bedrijf. Dus wat is het businessmodel. Dat meer inhoud of meer in zou moeten houden dan alleen maar winst maken voor het komende kwartaal. Dat is echt veranderd.
Ja, maar je zei het al inderdaad. Veel dingen zijn misschien ook wel greenwashing. Je zegt al in een persbericht van we zijn heel duurzaam bezig.
Ja.
Bedrijven moeten ook wel. Misschien willen ze dat helemaal niet. Maar het is ook hip en het is ook marketingtechnisch natuurlijk ook goed als je lekker duurzaam bezig
bent. Ja, dus een van de dingen die organisaties doen is het melden, hè, in hun jaarverslag of in de manier
ook,
waarin ze communiceren met aandeelhouders. Ja. Dus dat is echt enorm veranderd. Dat laat ook onderzoek zien. Hè. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 1955. Dan is het echt gigantisch wat de verschillen zijn als het gaat om doelstellingen van organisaties. Je ziet ook wel steeds meer dat bijvoorbeeld CEO's of topmanagers ook mede hun beloning laten bepalen of wordt bepaald door andere doelen dan alleen maar winst of groei. En dus met name de lange termijn doelstellingen, dat die ook relevant worden. Tegelijkertijd heb je helemaal gelijk dat ook wel een beetje de vraag is, nou ja, die doelstellingen zijn mooi, maar hoe belangrijk vinden ze nou echt?
Ja, ja. Is het omdat ze het willen? Of
het vaak moet? Is het afgedwongen. Ja. Ja. Omdat ze denken, nou, de stakeholders vragen dit. Dus zeg maar, in hoeverre het ook intrinsiek is, hè, dat je zegt, ja, het is mijn eigen motivatie. Of dat je denkt, ja, stakeholders of aandeelhouders, grote beleggers, pensioenfondsen vragen erom. Dus ja, we moeten wel. Of om een schandaal voor te zijn, of juist een aanleiding van een schandaal, om goed gedrag te laten zien.
En nou, Enron zei ook iedereen dat die ethisch ging worden. Ja.
Ja, dus dat daarvoor. En ook met name ook als ze het dan doen, wat dan de relatie is uiteindelijk met de resultaten. Ja. Dus je kunt wel zeggen, ja, wij worden duurzamer. Maar vervolgens zou je dan eigenlijk ook als belanghebbende, of je nou aandeelhouder bent of werknemer, willen zien, ja, maar wat maakt dat dan uit? Gaan we het dan ook op een aantal onderdelen beter doen of anders? En die relatie is.
Je wilt prestaties zien.
Je wilt niet. Dus je wilt in de daden niet alleen. Je wilt niet alleen woorden zien. Je wilt niet alleen daden zien dat ze iets duurzaam, dat ze ergens een borst gaan sponsoren. Maar je wil zeggen, ja, oké, maar voor het functioneren van de organisatie, wat wordt er nou echt anders van? En dat laatste is toch, daar zijn nog wel vraagtekens bij, in hoeverre dat echt al doorleefd is of uitmaakt.
Nou, je noemde hem al, hè, voormalig Unilever CEO Paul Polman. Ja. Op een gegeven moment heeft hij gezegd van, het moet allemaal duurzamer. Ja. Wij moeten allemaal duurzamer gaan produceren. Maar dat is hem ook niet altijd in dank afgenomen door de aandeelhouders.
Ja, volgens mij kan je daar twee dingen over zeggen. Eén is dat hij altijd en heeft gezegd. Hè. Dus hij heeft nooit gezegd, alleen maar willen duurzaam zijn. Nee, we willen ook de beste prestaties in combinatie met een duurzamere wereld. Dus dat is één. En zolang hij ook liet zien dat de prestaties beter gingen, vond iedereen dat ook fantastisch. En ten tweede wat je zag, en dat was met name toen een soort van vijandig overnamebod kwam toen met Kraft Heinz. Hè, ja. Dat toen aandeelhouders zeiden, ja, maar wij vinden ook de prestaties op korte termijn interessant. Dus toen heeft hij eigenlijk een beetje tegen zijn eigen zin gezegd van, ja, ik snap dat we daar ook wat aan moeten doen. Dus toen heeft hij ook meer die korte termijn doelstellingen ingevoerd. Hij heeft bij zijn vertrek gezegd van, nou, ik vind eigenlijk dat we het best goed hebben gedaan. Die en tegelijkertijd is de vraag of de wereld er heel veel mee is opgeschoten. Hè. Dus Paul Polman is nu eigenlijk op een soort van wereldtoneel hetzelfde aan het doen wat hij bij Unilever ook geprobeerd heeft. Dus die is echt met een missie bezig. Ja.
Ja, het is ook een beetje een spanningsveld. Hè? Regelmatig zijn er ook discussies dat bedrijven niet langer de aandeelhouders alleen maar te vriend moeten houden. Ja. Maar dus ook inderdaad kijken van waartoe zijn wij op aarde, zoals jij dat al eerder zei. Is dat niet een beetje een ideële discussie? Want ja, bedrijven willen ook gewoon geld verdienen, toch?
Ja, uiteindelijk is het een heel goed punt. Dus waar houdt de verantwoordelijkheid van een individueel bedrijf op? Dat is een hele fundamentele vraag. Ook als het om de eigen duurzaamheid gaat bijvoorbeeld, van wat doen we daar? Maar ook in ketenverantwoordelijkheid. Dus veel bedrijven zijn onderdeel van een keten. Die strekt zich naar andere landen uit. En bijvoorbeeld de haven in Saudi-Arabië, waar we net al in het fragment eerder iets over
hoorden. Ja, daar kom je het al op het wetsvoorstel, ja, het internationaal maatschappelijk ondernemen.
Precies, dus dat, en daar is denk ik terecht de vraag. Dat je, dus waar kun je als bedrijf terecht zeggen, nou, hier zijn we wel voor verantwoord. Of waar kun je een bedrijf als samenleving op aanspreken, zeggen, daar ga je nog wel over, daar moet je aandacht aan besteden. En we houden het een keer op, omdat je als bedrijf niet alle maatschappelijke problemen kunt oplossen.
Nou, waar ligt die grens dan?
Dat is een goede vraag. Bedankt voor die vraag.
Graag gedaan.
Maar daar is geen eenvoudig antwoord op, behalve dan door de discussie aan te gaan. Dus die hele Boskalis discussie, die je net al noemde, gaat natuurlijk ook over die vraag. Waar eindigt dan? Dus het ene extreem van dat ze overal voor verantwoordelijk zijn, dat voelt iedereen ook aan, dat gaat niet. Het oude klassieke idee, wij zijn hier om winst te maken en de overheid moet maar zorgen dat het verder goed geregeld is. En daar hebben we en mensenrechten of arbeidsomstandigheden, ja, in andere landen zijn de regels nou een keer anders, is ook veel te makkelijk. Dus ga de discussie maar eens aan. Mm. Omdat je toch eigenlijk al eigen, ja, nou ja, Boskalis of welk bedrijf dan ook in een ander land, gaat er over de verantwoordelijkheid van de eigen werknemers. Ook in die landen. Dus daar kun je op aangesproken worden.
Nee, maar goed, dan gaan we inderdaad over die wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kabinet heeft het wetsvoorstel geblokkeerd. Hè? Van zes partijen kwam het. Bedrijven zouden daardoor inderdaad aansprakelijk kunnen zijn voor misstanden in andere landen. Ook bij bedrijven waarmee ze zaken doen. Dus ze zijn dan eigenlijk ook verantwoordelijk voor die hele keten. Ja. Jij bent toch niet verantwoordelijk voor wat een onderaannemer allemaal uitspookt?
Nou, in de limiet niet, maar ik denk dat vooral
heling is ook niet is ook strafbaar.
Ja, maar goed, ik bedoel, stel dat je met 100 bedrijven samenwerkt. Ja. Bij al die bedrijven moet je gaan kijken zo van of ze allemaal duurzaam, geen illegale arbeid en met dat soort dingen
bezig
zijn.
Achter de komma is dat niet mogelijk, maar we komen vanuit de situatie, dus dit is meer waar we vandaan komen. We komen vanuit de situatie dat we ons daar heel weinig over afvroegen, ook vanuit het Nederlandse bedrijfsleven.
Dus we gaan nu door.
We maken een beweging, ik begrijp waar je heen wilt. We maken een beweging de andere kant op. En de terechte discussie die we met z'n allen moeten voeren, ook naar aanleiding van het wetsvoorstel, waar houdt dat dan op? ook omdat vanuit de bedrijven geredeneerd, ik het punt ook wel snap, als je investeringen in andere landen wil doen, waar je voor langere termijn vastlegt met grote bedragen, dan wil je wel zeker zijn, wil je enige zekerheid hebben waarvoor je dan aansprakelijk bent.
Dat ja, wil je dat vooraf, niet laten voor een Nederlandse rechter, dat je kan aangesproken worden, ja, dus dat wil je vooraf, voor de aanleg van een haven in Saudi-Arabië.
Dat wil je in ieder geval vermijden, dat die onzekerheid zo groot wordt dat je denkt, nou, we doen die investering maar niet, want het is mij niet duidelijk of over 5 jaar op je aangesproken kan worden waar ik mij nu met alle beste wil niet van bewust ben.
Nee.
Nou, laat die discussie, die zijn we dus nu met z'n allen nu aan het voeren.
Ja, het kabinet heeft het nu geblokkeerd, dus voorlopig is het even van de baan, maar ja, waarschijnlijk komt het nog wel een keer weer terug.
Ongetwijfeld.
Nou ja, ook omdat het onderwerp natuurlijk niet alleen op de agenda staat van de overheid, maar ook van bijvoorbeeld institutionele beleggers. Hè? Dus we hebben het over de aandeelhouder en hebben we daar een soort beeld bij dat iemand is die op de korte termijn winsten wil handelen op dagbasis. Maar we hebben ook allerlei andere soorten beleggers. Die het wel belangrijk vinden.
Ja.
Hè? We hebben ook toezichthouders die het wel belangrijk vinden. Bijvoorbeeld AFM, vanuit het belang van klanten ook weer. Hè? Dus,
ja,
dus er zijn allerlei partijen die met deze vragen bezig zijn. En volgens mij, wat Harry zegt, is volgens mij precies wat is. We zijn bezig met een beweging. En dat betekent dus dat je je ook moet afvragen van, nou, dat product dat wij maken, in die keten zitten partijen daarvoor. Ja, je kan best zeggen van ja, het komt hier binnen en het kan ons verder niks schelen.
Ja, maar is het überhaupt mogelijk om het allemaal te controleren?
Nou, allemaal misschien niet. Maar nee, je kan beginnen met er eens even over te gaan praten en vraagtekens te zetten bij hoe een aantal dingen bij jou binnenkomen.
Ja, want inderdaad, ik bedoel, het kan ook doorslaan, hè, dat wij weer als Nederland het beste jongetje van de klas willen zijn.
Ja, dat moeten we dus zien te vermijden. Tegelijkertijd, die beweging is gaande. Dus kijk ook naar hoe grote institutionele beleggers, pensioenfondsen, zich inderdaad van de fossiele industrie opstellen. Dat is ondenkbaar anders dan nog maar 3-4 jaar geleden. Dus dat gaat ook best snel.
Hmm.
Dus bedrijven moeten er echt iets mee.
Maar we hebben nog steeds fossiele brandstoffen nodig.
We hebben nog steeds, jawel, maar de discussie gaat dus ook. Okay, we zijn elkaar aan het aanspreken op wat we dan wel en niet aanvaardbaar vinden. En dat gaat over andere doelstellingen dan alleen de winst.
Hmm.
En uiteindelijk, en dat is ook Polman zijn punt, is een NN-verhaal. Die zegt, ja, als je het goed doet, en hij koppelt dat heel erg aan de verduurzaming, moet het een onderdeel ook zijn van je businessmodel. Uiteindelijk om te overleven, dus ook uit eigen belang uiteindelijk als bedrijf. Dus niet alleen maar verzet.
Mm.
Hè, van, oh jee, er komt nu weer over, we moeten ons weer aanpassen en toe dan maar. En dan weer iets moois in het jaarverslag zetten. Nee, uiteindelijk is het in welbegrepen eigen belang zou moeten zijn dat je businessmodel van de toekomst een duurzamer model moet zijn. Omdat
dus
je anders niet overleeft.
Lange termijn versus korte termijn.
Ja, want voorlopig kan je ook zeggen van, we moeten ergens ons geld mee verdienen, toch?
Doen we ook. Ja, we gaan allemaal naar de bakker weer vandaag. Dus het loopt gewoon door. En tegelijkertijd
de bakker is makkelijker te controleren, toch?
Ja, daarom noem ik het voorbeeld ook. Maar de discussie die we met z'n allen zijn aangegaan, en die is goed. En waar precies dat eindigt en waar het redelijke midden ligt, daar hebben we het hier een beetje over natuurlijk. Ja, dat moeten we met z'n allen gaan uitvinden.
Ja, maar Boskalis dreigt er weg te gaan uit Nederland.
Ja, tot nu toe doen ze dat niet.
Nee, maar ze kijken er elke keer weer naar. Deze discussie is nu even in de ijskast gezet. Ja, maar die dus komt wel weer terug.
Uiteraard geldt dat je de klachten van grote bedrijven serieus moet nemen. Bij Boskalis was er wel, zonder daar meteen een heel groot stand, was er wel heel snel bij om te zeggen, dit allemaal niet. Maar mede in die discussie, we hebben die wetsbehandeling is nu ook niet helemaal voor niks stilgelegd. Iedereen voelt dat er van beide kanten, de mensen voor en tegenstanders, argumenten worden ingebracht waar we beter naar moeten kijken. Dus we moeten met elkaar, zoals dat in een behoorlijke samenleving nou een keer moet, moeten we het daarover hebben. En daar komen we vast wel uit.
Ja. Wat vraagt het allemaal van een CEO tegenwoordig?
Nou, dat hij hier in ieder geval oog voor heeft, of zij.
Ja.
En het leuke is wel, Polman heeft daar in zijn boek ook over geschreven. Hè. Die heeft gezegd van ja, we hebben ook misschien wel niet de goede mensen opgeleid. Of mensen opgeleid om veel te veel aan dat ene punt te zitten. Namelijk winst en groei. Er zijn ook onderzoeken die laten zien dat business schools inderdaad misschien wel te veel de nadruk hebben gelegd op het kweken van inhalige managers. Hè?
Dus anders soort mensen moeten jullie opleiden.
Nou, in ieder geval de vraag is een beetje of wij daar ook toe behoorden. Toe dat onderzoek. Maar in ieder geval, dat was wel zo dat eigenlijk toegeleid heeft, volgens dat onderzoek, dat we managers hebben opgeleid die te veel bezig zijn met een korte termijn eigenbelang en te weinig met het organisatiebelang. Dat is overigens niet zo dat die organisatie dan ook beter presteren. Dus het is ook niet zo dat je dat soort CEO's per se moet aanstellen. In ieder geval is het zo dat de les wel is dat je CEO's ook een aantal andere dingen moet leren. Of de CEO's van de toekomst.
Anders selecteren misschien wel.
Ook en anders opleiden dus. En daarbij is de kern steeds, doe je dit omdat je nou als CEO of als bedrijf al die verandering anders naar andere zaken kijken, naar andere doelstellingen dan alleen de winstmaximalisatie op korte termijn, zo gezegd. Doe je dit omdat anderen dat van je vragen, die je denkt, nou het moet maar en het is heel vervelend, want die regels en ik moet die ketenverantwoordelijkheid. Of internaliseer je dat en zeg je, ja, het is uiteindelijk is het iets omdat we zo'n soort cultuuromslag ook, dat je mensen opleidt, of dat we met z'n allen ook de CEO's dat al van zichzelf gaan vinden. En daar zijn we nou op weg.
Anders opleiden, grote verantwoordelijkheid voor jullie.
Ja, aanslag.
Zeker, zeker. Nou ja, ik denk dat wij een aantal dingen misschien al wel eerder hebben ingezet. Hè. Dus het belang van ethiek in bedrijfsvoering. Of het belang van het nemen van meerdere perspectieven. Ik denk dat het wel in onze opleiding zit. Maar ik denk over de hele linie dat business schools hier wel een belangrijke verantwoordelijkheid in hebben. Want als we ze de goede dingen leren, dan gaan ze misschien ook wel de goede dingen doen.
Ja. Leestip.
Ja, het boek van Polman.
Het boek van Polman. En het is ook vertaald in het Nederlands. Hè. Dat heet, in het Nederlands heet het Netto Positief. En hij heeft het geschreven samen met Winston. Wat ik weet zijn voornaam eigenlijk niet. Nou, in ieder geval, leuk boek.
Ja. Oké, nou, we gaan het lezen. Dank jullie wel. Okay. Janke Stoker, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app. En abonneer je daar ook meteen. Je kunt ook reageren, opmerkingen of vragen. Je kunt een mail sturen naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.